Goedemorgen gemeente en gasten. Ik heet u en jou van harte welkom in deze dienst. Zowel hier in het kerkgebouw als meelevend via de livestream. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Ree, predikant van deze gemeente. De schriftlezing van vanochtend komt uit de volgende drie bijbelgedeelten. Exodus 30, de versen 17 tot en met de 21... Exodus 38, vers 8 en 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 19. Het thema van de prediking is het koperen wasvat. Mededelingen namens de kerkenraad. Er zijn twee huwelijksaankondigingen. Allereerst Marinus, Adriaan, Butijn en Marianne Helena van Vuren hopen donderdag 14 oktober te gaan trouwen. Zij willen de onmisbare zegen van God over hun huwelijk vragen om 3 uur in onze kerk. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Hun toekomstig adres is Groenelaan 9. De tweede, vrijdag 15 oktober hopen Robert van Kruistem en Charlotte Sophie de Koning te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 2:30 in de dorpskerk van Leusden-Zuid, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Dominee Van der Ree hoopt de dienst te leiden. Hun toekomstig adres is de Zoon 9 in Ede. Aanmeldingen voor de eredienst. In de afgelopen weken is besloten dat het aanmelden voor het bijwonen van de erediensten met ingang van zondag 17 oktober komt te vervallen. Broeders en zusters die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren, kunnen dat kenbaar maken via het aanmelden mailadres. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen we u naar de zondagsbrief. Voor volgende week zondag attenderen wij u er alvast op dat de middagdienst van 17 oktober, waarin dominee W.A. Capella uit Urkonds voorgaat, om 4:30 begint. De collectebestemmingen van vandaag heeft 3 doelen. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas en de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En de derde is bestemd voor het bouwfonds. Voor de wijze waarop u de collecte per bank kunt overmaken, verwijzen we u naar de informatie, de zondagsbrief. We beginnen deze dienst met het zingen van de schoolpsalm. De psalm die de kinderen op school geleerd hebben. En dat is psalm 26, vers 8. De kerkenraad wenst u en jullie een rijk gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? We zullen ook vanmorgen weer horen over de tent, de tabernakel, als het heiligdom van de Heere waar hij wil wonen. Met Psalm 15, vers 1 en 2 zingen wij dat degene die oprecht is in zijn wandel tot hem kan naderen. Daarvoor hebben we het wasvat nodig. Daar zal het in deze dienst over gaan. Psalm 15, vers 1 en 2 zingen wij. De wet van de Heere is als een spiegel. We mogen onszelf daarin spiegelen. Dan zullen we zien dat we schuldig voor de Heere staan, bevlekt met zonde, onrein. En dat we de genade en ook de werking van de Heilige Geest nodig hebben om voor hem te kunnen bestaan. Maar die geest heeft hij ook gegeven, opdat wij van binnenuit vernieuwd zouden worden. En nadat we hebben geluisterd naar de wet, zingen we uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God.
Thank you.
Gemeente, laten we eerst met elkaar bidden om de opening van het woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden denken aan het huwelijk van Ronald Butijn en Marleen van Vuren. En ook dat van Robert van Kruistem en Charlotte de Koning. Huwelijksbevestigingen die deze week plaats zullen vinden, Deo Volente. En we willen ook bidden voor de familie van Gerard en Hester van Rossum van de Mozart Dreef 73 en van Henk en Tineke van Rossum van het Anker 41. Ze werden geconfronteerd met het plotselinge overlijden van hun neef op 21-jarige leeftijd tijdens een vakantie. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u. We zijn verschenen hier in uw huis en daarmee ook voor uw heilig aangezicht. Heer, eigenlijk is het zo dat we elk moment voor uw aangezicht leven en staan. Maar op een moment als vandaag, dan mogen we ons dat weer met nieuwe kracht bewust worden. U heeft ons geroepen. En we danken u dat we samen mogen komen als gemeente, hier in uw huis en ook thuis. We danken u, Heere, dat u wereldwijd uw kerk bijeenbrengt op deze dag. Dat uw naam mag worden geprezen en geloofd. Dat op zoveel plaatsen liederen van verootmoediging en van lofprijzing klinken. Opdat u, de drie enige God, alle eer zou ontvangen van nu aan tot in eeuwigheid. En Heer, dan mogen we ook hier bij ons in deze dienst ons voor uw troon neerbuigen. Want Heer, wie van ons zal in die tent van u kunnen verkeren? Wie van ons is er gerechtigd om uw heilige berg, de berg van uw woning, te beklimmen? Alleen toch wanneer we rein zijn. Maar Heer, hoe worden we rein? U heeft zelf de weg gebaand in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En u deed dat ook al in uw volk Israël. En Heer, als we dan vanmorgen uw woord mogen openen en ook deze dingen tot ons mogen laten komen. Geef ons dan allen uw Heilige Geest. Bedien ons met uw Heilige Geest. Opdat het woord dat we lezen, het woord dat we ons wordt gebracht, de boodschap die we horen, tot ons door mag dringen. We daardoor naar u toe, Heer Jezus, worden gedreven. En ook dat we afhankelijk zouden zijn van uw Heilige Geest en ons afhankelijk zouden weten van die Geest. Ja, Heilige Geest, komt u in ons midden en wilt u intrek nemen in ons hart, opdat u zult wonen en ons daar zult vernieuwen en veranderen. En Heere, dan weet u dat als wij ons spiegelen in uw wet, dat we dan bevlekt zijn met zoveel zonde. Heren, wij kunnen niet voor u verschijnen zoals we zijn. Wilt u ons toch aannemen uit genade alleen? En was ons schoon, Heer, in het bad van de wedergeboorte, opdat we u zouden toebehoren en voor u zouden leven. En vergeeft u ons dan genadig al onze zonden, ook van de afgelopen week. Wast u het weg, alstublieft. Heren, wij danken u dat we in de aankomende week ook twee huwelijken tegemoet mogen zien van leden van onze gemeente. Wij bidden u, Heren, voor de beide bruidsparen, Butijn en Van Vuren en bruidspaar van Kruistem de Koning, of u hen nabij wil zijn in de komende week. Geef dat het een blijde dag mag zijn die ze uit uw hand ontvangen. En dat in de dienst waarin ze uw zegen willen zoeken en vragen, ook uw Heilige Geest aanwezig mag zijn bij de bediening van uw woord. Heere, maak het goed. En wees u met hen en ook allen die daarbij betrokken zijn, de familie. Heere, wilt u de blijdschap geven van uw instelling van het huwelijk. Wij willen u bidden, heren, voor de familie van Rossum, van de Mozartdreef en van het Anker. Nu ze werden geconfronteerd met het zo plotselinge overlijden van hun neef. Heer, hij was nog zo jong. En dan vermenigvuldigen soms de vragen zich. Heren, wilt u bij de rouwdragende familie zijn en wilt u hen vertroosten? Geef toch, heren, dat ze troost mogen vinden wanneer dat ongetwijfeld zo moeilijk zal zijn. Wilt u zich ontfermen? Want, heren, wij weten toch immers en we mogen het toch ook belijden dat u een God bent. De God van het leven. En dat het leven in u het laatste woord heeft. Heren, geef dat we dat ook zullen zoeken. Niet alleen als we ouder zijn, maar ook als we jong zijn. Opdat we er klaar voor zullen zijn als u ons roept om voor u te verschijnen. Heer, wij bidden u voor hen die een kruis van ziekte en zorg met zich meedragen. Wilt u ons dagelijks nabij zijn? Laat uw trouw groot over ons mogen zijn, Heer. Wees u met de ouderen in de gemeente. Als we bij het ouder worden, krachten voelen verminderen. Schenkt u ons dan, Heere, wat nodig is. Opdat we ook daarin het oog mogen slaan op u, Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u al voor hen die te maken hebben met psychische nood. Als we therapieën en behandelingen ondergaan. Heere, wees u erbij en geef dat die behandelingen ook gezegend mogen worden. Wilt u zijn met hen die met teleurstellingen te maken kregen? Op welke wijze dat ook is. Heren, u weet ervan af. En we mogen alles in uw hand geven. Geef dat we dat ook kunnen doen. In het vertrouwen dat u alle dingen leidt. Heren, wij bidden u voor de kinderen in de oppas en in de parel en de leiding daar. Geef een ieder die in deze dienst een taak heeft wat nodig is. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie je vanmorgen gewassen? Dat zal toch vast wel, denk ik, hè? Ik denk dat als je al beneden was om te gaan eten of zo, dat je moeder je misschien wel even terug naar boven heeft geroepen. Hé joh, je moet je nog wassen. Dat hoort erbij. Voor je naar de kerk gaat, voor je naar school gaat. Eerst naar de wastafel met een washandje. En misschien dat je zelfs nog wel gaat douchen of zo, of in bad. En dat je je helemaal schoonmaakt, want slapers moeten uit je ogen natuurlijk. Ja, anders kun je niet de deur uit. Dat hoort erbij. Jezelf wassen. Vanmorgen gaan we weer in gedachten, jongens en meisjes, naar de tabernakel. En ik heb het plaatje maar weer meegenomen. Dat helpt ons om het te kunnen begrijpen waar het nou over gaat. Je weet misschien nog wel, we gingen in die tabernakel en kregen we een soort rondleiding. We gingen kijken hoe dat er allemaal uitzag daar. En we waren door die mooie kleurige poort aan de voorkant naar binnen gegaan. Toen kwamen we in een soort grote tuin, ja, een grote binnenplaats, de voorhof. En daar zagen we dat grote altaar staan, het brandofferaltaar. En nu gaan we nog een stukje verder. In de richting van de tabernakel. Daar in de tabernakel, hè, jongens en meisjes, daar woont de Heere God zelf. Dat had hij gezegd. Dat had hij beloofd. Daar zou hij met zijn heilige, heerlijke aanwezigheid zelf wonen op het verzoendeksel. We gaan een stapje verder, we gaan nog niet naar binnen. Maar wat staat daar? Ja, je ziet het op dat plaatje van de tabernakel en ik heb het op het andere plaatje wat groter. Zo'n rond ding. Wat is dat? Het staat tussen het brandofferaltaar en de tabernakel in. Dat is het koperen wasvat. Dat werd gebruikt door de priesters. En daarmee moesten ze hun handen en hun voeten wassen. Telkens weer opnieuw. Net zoals dat je moeder 's morgens dan tegen je zegt. Hé joh, je moet je nog wassen. Doe maar even naar de wastafel. Want ongewassen kun je de deur niet uit. Nou, zo is het eigenlijk met de priesters ook. Ongewassen kunnen ze niet bij de Heere God komen. Je kunt niet ongewassen voor hem verschijnen. Als je als priester die dag aan de beurt was, dat jij degene was die de tabernakel in mocht gaan, om daar het reukoffer te ontsteken, dan moest je je eerst wassen bij het wasvat. En ook elke keer als je een Israëliet geholpen had met het brengen van het offer op het brandofferaltaar, telkens weer opnieuw, eerst wassen. Dat wasvat, dat leert ons, jongens en meisjes, dat wij ons moeten wassen van al onze zonden. Onze zonden die maken ons vuil. Er zit eigenlijk allemaal vuil aan je handen, aan je voeten. En de Heere God die wil ons wassen. Die heeft daarvoor iets gegeven. In de tabernakel was dat. Dat wasvat. Wat is dat bij ons? Nou, de Heilige Geest. Daar gaat het over vanmorgen. Dat ga ik in de preek verder uitleggen. Maar het is belangrijk dat we steeds weer door die Heilige Geest daartoe aangespoord onze zonden belijden en er ook tegen vechten, zodat we ons wassen voor de Heere God. Beter, we gaan met elkaar lezen. 3 gedeelten. Eerst uit Exodus, hoofdstuk 30. Daarvan lezen we vers 17 tot en met 21. Exodus 30, vers 17 tot en met 21. Daar lezen we over de opdracht die Mozes krijgt om samen met het volk Israël het wasvat te maken. En deze versen zijn ook straks de versen voor de tekst van de preek. Exodus 30, vers 17 tot en met 21. En de Heere sprak tot Mozes: u moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar en er water in doen, zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. En wanneer ze de tent van ontmoeting binnengaan, moeten ze zich met water wassen, opdat ze niet sterven. Of wanneer ze tot het altaar naderen om de dienst te doen voor een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat ze niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. En dan bladeren we wat verder naar Exodus 38. En dan lezen we 1 vers, ook dat gaat over het koperen wasvat. In het boek Exodus lezen we eigenlijk 2 keer over al die voorwerpen. De ene keer als de Heere de opdracht geeft om het te maken en vervolgens ook wanneer het gemaakt wordt. En over het wasvat lezen we dan in Exodus 38, vers 8. Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. En dan lezen we in het Nieuwe Testament uit 1 Petrus 1... vanaf vers 13 tot en met vers 19. 1 Petrus 1, vanaf vers 13 tot en met vers 19. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover de schriftlezing. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 73, de versen 1 en 7. Ja, gemeente, dat eindigt dan zo in mineur, zou je kunnen zeggen. Dat is ook goed voor nu. Straks, na het amen van de preek, zingen we uit Psalm 19, het vijfde en het zesde vers. Des Heeren vrees is rein. Ze opent een fontein van heil, dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5 en vers 6, na het amen van de verkondiging. En zoals gezegd, luisteren we naar Exodus 30, het gedeelte dat we lazen, vers 17 tot en met 21. En dat gaat over het koperen wasvat. We letten op een tweetal gedachten, de plaatsing van dat wasvat en ook de reiniging door dat wasvat. Dus het koperen wasvat, de plaatsing en de reiniging. Ja, gemeente, heeft u dat zojuist bij binnenkomst weer gedaan? Heeft u uw handen gereinigd? Ze staan overal. Dat zijn we inmiddels wel zo gewend. Die pompjes met van dat ontsmettingsspul, desinfectants. Je ziet ze overal staan. Al heb ik de indruk dat ze minder gebruikt worden. Het spul wat erin zit, dat kan bacteriën doden, virussen. Sinds de komst van het coronavirus zijn we het ons bewust dat er aan onze handen van alles kleeft aan ja, dat soort organismen. En dat het ook mogelijk is dat je dat aan een ander doorgeeft als je een ander een hand zou geven. Daarom doen we dat ook nog even niet. We geven nog even geen handen. Je geeft het zomaar door. We wassen onze handen. We wassen ons lijf. Persoonlijke lichaamsverzorging is belangrijk om ons van alle onreinheid te ontdoen. Maar gemeente, is er nou ook zoiets als persoonlijke ziels? Verzorging op dat punt. We hebben persoonlijke lichaamsverzorging. Maar is er ook zoiets als persoonlijke zielsverzorging? Want wij zijn natuurlijk meer dan ons lijf. We hebben ook een ziel. Is daar ook aandacht voor bij u? Om dat schoon te maken. Schoon te houden. Om alle bacteriën die je ziek kunnen maken. Misschien zelfs zo ziek dat je zou sterven. Om je daarvan te ontdoen. Zodat ze je niet meer hinderen. Weet, in de voorhof van de tabernakel staat een voorwerp. Wat alles met deze dingen te maken heeft. Dat is het wasvat. En als je leest hoe Mozes dat moet maken. Dan vallen er een paar dingen op. Hoe ziet het wasvat eruit? Nou, het is van koper gemaakt, net als het brandofferaltaar. En het bestaat uit twee delen, uit een voetstuk, met daarop een soort grote schaal, een soort grote kuip. En die moest gevuld worden met water. En Mozes die moet hem zo plaatsen, dat hij precies staat tussen het brandofferaltaar en de tabernakel in. In de voorhof dus in de buitenlucht. We zijn dus nog niet binnen in de tabernakel. Maar op weg daarnaartoe kom je eerst, wanneer je door de poort bent gegaan, langs het brandofferaltaar. En daarachter staat dan dat wasvat. Weet je, waarom is dat? Nou, dat is omdat die twee, het brandofferaltaar en het wasvat, alles met elkaar te maken hebben. Ze zijn niet voor niks allebei van hetzelfde materiaal gemaakt, koper. En dat brandofferaltaar, zo hebben we dat een tijdje geleden gezien, dat is het altaar waarop elke dag de offers worden gebracht. Als je als Israëliet naar de Heere God toe kwam, dan nam je een offerdier mee. Alleen zo kon je voor hem verschijnen. En dan kwam er een priester naar je toe en die nam dat offerdier van je over en die ging dat slachten, die ging dat klaarmaken. En dan vervolgens werd alles op dat brandofferaltaar gelegd. En dat hele dier met ingewanden uiteindelijk en al, die moest eerst gewassen worden, maar dan toch ook op het altaar. Dat hele dier, dat werd verbrand. Op dat brandofferaltaar, daar brandde een vuur. Het verterende vuur van Gods toorn. Hels vuur. Vuur dat eigenlijk jou als Israëliet zou moeten verteren. Want je kunt niet voor God komen. Je kunt niet in zijn in nabijheid komen. Je kunt niet tot zijn woning ingaan. Ja, tenzij er in jouw plaats, en zo had de Heer het zelf bepaald, zo was het zijn instelling, omdat hij toch omgang wilde hebben met zijn volk, tenzij er in jouw plaats zo'n dier het vuur inging. Nou, dat brandofferaltaar, dat spreekt dus van verzoening en vergeving. Maar gemeente, nou hoort dat wasvat erbij. Die twee, die vormen een twee-eenheid. Want telkens wanneer Aaron en zijn zonen, de priesters, de tabernakel binnengaan, dan moeten ze zich eerst wassen. En telkens wanneer ze gaan offeren bij dat brandofferaltaar, dan moeten ze dat ook weer doen. Dus als zo'n Israëliet met zijn offerdier naar binnen kwam, dan kwam er een priester naartoe om hem met dat offeren te helpen. Maar dan had die priester zich net gewassen. Ja, niet helemaal. Nee, dat je je helemaal moest wassen als priester, dat gebeurde maar één keer. Alleen bij de inwijding. Dat lezen we in hoofdstuk 29 van Exodus. Maar als je eenmaal als priester in dienst was, gewijd was, dan moest je wel telkens weer je handen en je voeten wassen. Deed je dat niet, dan zou je sterven. Het is maar niet een suggestie, zo van, oh ja, ik moet me nog even wassen. Zoals die pompjes bij de ingang van de kerk en op andere plaatsen ja, steeds minder gebruikt worden. En misschien steeds meer een soort advies worden. Je kunt het doen, maar het hoeft niet. Nee, gemeente, dat koperen wasvat daar hangt nogal wat van af. Er staat tot twee keer toe, opdat ze niet sterven. Opdat je niet zou sterven als priester. Als je je niet gewassen had, als je het vergeten was, dan zou je sterven. Dat wasvat, gemeente, dat is als zo'n desinfectantspompje bij de ingang, maar dan met een waarschuwend bordje erbij. Eerst wassen, verplicht, want het is levensgevaarlijk om door te lopen. Weet je waar het altaar dus spreekt, brandofferaltaar van verzoening en vergeving, herstel van de relatie, de verhouding tot de Heere, daar spreekt dat wasvat dus van dagelijkse bekering. Anders gezegd, het brandofferaltaar gaat over de vraag, hoe kan ik nou voor God verschijnen? Hoe word ik rechtvaardig voor hem? Hoe wordt mijn schuld verzoend? Ja, daar had je zo'n beest voor nodig, wat in jouw plaats zou sterven. Wat zijn leven gaf voor jou. Kan niet zonder offer. Maar nou gaat het wasvat vervolgens over dat je ook nadat je die genade hebt ontvangen, dat je een zondaar blijft. Met vlekken en viezigheid die je met je meedraagt. En het moet gewassen worden. Rechtvaardiging, brandofferaltaar en heiliging. Meten die twee die horen bij elkaar. Wedergeboorte en bekering en de dagelijkse bekering. Dat zijn dingen van dezelfde medaille. Twee kanten van dezelfde medaille. En nou zegt u misschien, ja, maar er is toch wel verschil. Want als ik in Exodus 30 lees, Dat brandofferaltaar, dat is voor elke Israëliet bestemd. Je kon daar naar binnen en je had dat beest bij je en dat werd dan geofferd. En dat was voor elke Israëliet. En dat ging elke dag ook maar weer door, telkens maar weer. Terwijl dat was wat, zo hebben we gelezen, dat is alleen bedoeld voor Aaron en zijn zonen, voor de priesters. Gemeente, misschien is dat wel een beetje hoe dat bij ons ook gaat. Want als ik u nou zou vragen vanmorgen, als u nou eens zou moeten samenvatten, waar gaat het nou om in het evangelie? Dan zult u waarschijnlijk zeggen, het gaat om verzoening. Om verzoening die we ontvangen door het offer van de Heer Jezus Christus. Een mens, een zondaar, moet verzoend worden met God. Dat weten we. Dat wordt gepreekt. En daarvoor moet het bloed vloeien. En dat brandofferaltaar, dat brengt ons eigenlijk al bij Golgotha. Daar waar dat volmaakte offer eens en voor altijd gebracht is. Door de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Daar brandt het verterende vuur van Gods toorn over uw en mijn zonde. Niet over zijn zonde, want die had hij niet. Maar over uw en mijn zonde, dat verterende vuur, dat brandt daar op hem los. En het verteert hem. Hij gaat de dood in, hij wordt door God in die dood verlaten. Dat is de hel. Daar gaat het om. Dat is toch wat de kern is. Wat je bezitten moet. Waar we toe worden uitgenodigd en opgeroepen. Om dan tot hem de toevlucht te nemen. Achter dat bloed te schuilen. Maar gemeente, als dat nou het enige zou zijn. Dan heeft hij toch maar de helft van het verhaal. Want niet voor niets staat in de voorhof. Dus aan de kant waar mensen naderen tot de Heer. Voordat je naar binnen gaat in de tabernakel. En we gaan dat nog zien. Wat gebeurt er daar in de tabernakel? Daar wordt bijvoorbeeld gebeden. Het reukofferaltaar, dat heeft alles met het gebed te maken. Voordat je tot de Heer nadert. Heb je niet alleen het brandofferaltaar nodig. Maar ook het wasvat. En gemeente, die wassingen die zijn niet alleen van toen. Dat we zeggen, dat wasvat, dat is toch wel echt iets voor de priesterdienst. Die priesterdienst die is er niet meer. Net als dat de offers er niet meer zijn. Nee, gemeente, het is een eeuwige verordeningsdatum. Dat is niet afgeschaft. Zo gaat dat ook niet. Van het Oude naar het Nieuwe Testament. Het is wel vervuld. Dat wel. Zoals het brandofferaltaar vervuld is toen het Goede Vrijdag werd. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. En toen het Pasen werd, toen hij opstond uit de dood. Werkelijk volbracht alles. Weet je, zo is het met dat wasvat nou ook. Het is vervuld. Wanneer? Toen het Pinksteren werd. Toen de Heilige Geest kwam. En wat doet die Geest? Die geest die kwam op alle vlees. En het is zijn werk om zondaren te verbinden aan Christus. Het is zijn werk om zondaren te vernieuwen. En gemeente, als dat gebeurt in je leven, dan word je een priester. Hoe noemt Petrus de christelijke gemeente in zijn eerste brief? In net een ander gedeelte dan wat wij hebben gelezen. Hij noemt het een koninklijk priesterschap. Daar heeft u het. Wat staat er in Openbaring 1? Als Johannes de zeven gemeenten groet. Waaraan hij de brieven van Christus stuurt. Dan staat er. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God. Als je als zondaargemeente aan Christus verbonden bent. Als je gaat leven vanuit het offer dat hij heeft gebracht. Vanuit die genade, die liefde van hem. Dan word je een priester. Dat is iemand die wil dienen. Die geroepen is, gewijd is om te dienen. Iemand die vanuit de liefde en de genade die je ontvangen hebt, niets anders wil dan dat je in volmaaktheid als teven kan hem, de Heere, zou liefhebben. Zoals we het lazen in 1 Petrus 1. Daar wekt Petrus die christenen ertoe op, die priesters aan wie hij zijn brief schrijft, om als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig te worden aan de begeerten, de verlangens, de idealen van vroeger. Van toen ze van God en het evangelie nog geen kennis hadden. Nu zijn ze tot geloof gekomen, toen waren ze heidenen, maar nu ze tot geloof gekomen zijn, worden ze geroepen om heilig te zijn. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En even later, wandel in de vrezen des Heren. In de wetenschap. Dus wat zit daar dan eigenlijk onder? Wat zit er achter? Hoe kan dat nou voor jezelf levend worden? Nou, in de wetenschap dat je bent vrijgekocht met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, daar heeft u zeg maar brandofferaltaar en wasvat in één. Bij elkaar. Als je bij het brandofferaltaar hebt gestaan en je zag het offerdier geofferd worden, dan kan het niet anders dan dat je vervolgens naar het wasvat toe gaat om je te wassen. Opdat je rein, heilig, smetteloos zou zijn voor de Heer. Opdat het ook echt goed zou zijn. Maar het is als met de liefde, aankomende week twee bruiloften in de gemeente. Een bruidspaar, dat tekent op de dag van het huwelijk een contract. Daar gaat letterlijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een handtekening onder. U begrijpt natuurlijk wel, het gaat maar niet in een huwelijk om een contract, dat je met elkaar een afspraak hebt gemaakt. Daar komt liefde en wederliefde bij kijken. Als je nou als zondaar gemeente gered mag weten, als dat nou het evangelie is wat u verkondigd wordt, dat om Christus wil je schuld verzoend is, je zonden zijn weggedaan, die kloof gedicht is tussen u en God, dan zeg je toch niet, nou dat is mooi, en je vervolgt je weg. Dat kan toch niet? Als hij nou zo'n grote liefde voor u heeft, dankzij hem, de Heer Jezus, die God zelf gegeven heeft, zijn instelling, die God zelf als een offer gegeven heeft, dankzij hem is er hoop, dankzij hem is er voor uw toekomst, over dit aardse leven heen. Daar kan het toch niet anders dan dat je zegt, ja maar, dan wil ik ook bij hem horen. Dan wil ik hem ook lief hebben. Dan ga ik hem lief hebben. Dan wil ik voor hem leven. Dan wil ik me richten naar zijn wil. Dan wil ik hem volgen. En met de rechtvaardiging en heiliging, die twee hebben alles met elkaar te maken. Ze staan samen in de voorhof. En ze zijn allebei van koper, ja nog niet van goud. We zullen gaan merken, in de tabernakel zelf, daar is het alles goud wat er blinkt. Hier in de weg naar God toe, daar is het koper. Want daar moet nog gewassen worden en geofferd. Daar komen zondaren binnen. Bij de Heere, daar is het goud. Nu nog koper. Straks in de hemelgemeente, daar is het voor u, als u hem mag kennen en als dat uw toekomst is, daar is het voor u goud. Alleen maar goud. Hier op aarde is het ook al mooi. Koper. Nog wat minder, maar toch. Want gemeente, ook dat koper spiegelt. Dat is het tweede. Reiniging. Want er is nog een belangrijk detail wat onze aandacht vraagt. Mozes die moet het wasvat van koper maken. Maar waar komt dat koper vandaan? Nou, in Exodus 30 hebben we gelezen dat dat afkomstig is van de spiegels van dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dat is dus bij dat kleurige gordijn van de voorhof. Wat betekent dat? Er zijn uitleggers die zeggen, dit moet je zo lezen, dat het dus eigenlijk zo is, dat het gaat om je innerlijk en niet om je uiterlijk. Kennelijk waren die vrouwen heel erg bezig met hun uiterlijk, met zo van die koperen handspiegels, daar moet u aan denken. En daar spiegelde zich in, zie ik er allemaal wel goed uit en zo, maar het gaat niet om je uiterlijk, het gaat om je innerlijk. Maar gemeente, ik denk dat dat te veel is, wat je dan in zo'n tekst hoort. Nee, er is wat anders. Iets anders wat volgens mij wel, wat je er wel van kunt zeggen. Want wat is de reden dat bij dat wasvat wordt vermeld waar het koper vandaan komt? Dat is eigenlijk opvallend. Het komt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. In die tijd was er nog geen glas, dus hoe maakten ze spiegels? Nou, dan namen ze dus koper en dat gingen ze heel goed polijsten. Dat werd helemaal bewerkt, zodat het helemaal glad en zuiver was. En dan kon je inderdaad jezelf erin spiegelen. Natuurlijk wat minder goed dan onze handspiegels, maar ja, het werkte wel. Meneer, waarom wordt nou bij dat wasvat deze herkomst vermeld? Terwijl dat bij dat koper van het brandoffer altaar niet het geval is. Juist het wasvat wordt van die spiegels gemaakt. Nou, dat zal denk ik zijn omdat dat met dat zuivere koper dat zo goed bewerkt is, ook het wasvat een spiegelende functie heeft. Dat koper heeft zijn spiegelende effect gehouden. Want hoe gaat dat dan? Stel het zich even voor, dan kom je daar als priester en je maakt je klaar om bijvoorbeeld het reukofferaltaar in de tabernakel te gaan aansteken. Het is jouw beurt die dag, naar de verordening. En dan sta je daar bij het wasvat en dan kijk je en dan zie je jezelf. En dan zie je het vuil op je handen en op je voeten. En je kijkt jezelf eens in de ogen. Dat ben ik. Ik priester. En zo meteen ga ik naar binnen. Weet je, dat wasvat, dat wil je ervan bewust maken. Je moet gewassen worden. Er is reiniging nodig. Dat zegt iets over wie je bent, ook na ontvangen genade. Na de ontvangen genade van het brandofferaltaar. Ja, gemeente, juist als die genade en liefde, als je die genade en liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus hebt leren kennen, dan weet je en ga je al meer zien, maar ik zit nog vol met zonde. Moet je nou kijken in mijn leven? Wat er allemaal door mijn gedachten heen gaat. Al die begeerten, die verlangens die aan me trekken. Die verleidingen die er zijn en waar ik soms zomaar weer aan toegeef. Weet je, hoe kun je daar nog langer mee rondlopen? Als je weet dat het Heer Jezus zijn leven heeft gekost. Hij heeft al die zonden van ons. En het zijn als het ware allemaal stenen die als een enorme last op zich gekreeg. Hij is eronder bezweken. Wil u er dan nog stenen bij leggen? Wil u het hem dan nog zwaarder maken? Ja, gemeente, dat doen we dagelijks. Maar daar kun je toch niet rustig onder blijven. Hoe kun je nou rustig je ogen, je oren, je hart vullen met al het vuil en de zonde van de wereld? En wij zijn daar zo ontvankelijk voor. Dat vuil, je hoeft alleen maar gewoon te wandelen. Dan zit het al aan je voeten. En je hoeft maar gewoon even bezig te zijn. Het zit al aan je handen. Zo gaat het, want wij leven in zo'n wereldgemeente. In zonde gevallen. En in ons woont die oude mens nog steeds. Die er telkens weer is. Die telkens weer om je aandacht vraagt. En als je het hem geeft. Het is ook nooit genoeg met die oude mens. En 's morgens word je wakker en dan is hij er al. En 's avonds ga je naar bed en dan denk je, ja, hij had weer een goede dag. Mijn oude mens. die mens die zonder God leeft, die zijn eigen weg gaat. Weet, het is niet voor niks dat Petrus aan die christenen schrijft. Jullie hebben de genade van de Heer Jezus leren kennen en jullie leven daarbij, maar nou wek ik jullie ook op. Dat heeft een opwekking nodig, gemeente, in je leven. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Wandel in de vreze des Heer. Spiegel je eens in het wasvat. Waarom moeten we ons spiegelen? Nou, gemeente, aan de Heer Jezus zelf. Hij die alle geboden vervuld heeft. Hij die zelf de wet van de Heer gehouden heeft. Volmaakt. Wees heilig, want Hij is heilig. Hij roept ons tot navolging. Discipel, leerling worden van Hem. Om je steeds weer aan zijn onderwijs en zijn woord en wet te spiegelen. Want gemeente, hoe doe je dat nou, jezelf reinigen van je zonde? Kijk, het bloed van Christus reinigt ons van al onze zonden. Dat doet Hij. Maar dat betekent dat wij in dienst genomen worden om ook tegen de zonde te strijden. Zoals zo'n priester het vuil telkens weer opnieuw, steeds maar weer opnieuw, meerdere keren per dag, van zich af moest wassen. Hoe kunnen wij nou strijden tegen de zonde? Misschien vindt u dat wel heel lastig. Want het is zo hardnekkig. Dan heb je net in je gebed gevraagd om vergeving. Omdat je geweten sprak. Ik hoop dat uw geweten spreekt. Dat het niet als met een brandijzer is toegeschroeid. Maar dat er bij je van binnen iets zit waarvan je zegt, ja, eigenlijk weet ik dat dat niet oké is. En je spiegelt je in Gods wet en je ziet, ja, inderdaad, het is niet oké. En heb je net om vergeving gevraagd. Dan ben je bij brandoffer altaar geweest. Heer, ik heb weer een offer die ik heb u nodig, Heer Jezus. Want ik ga sterven als ik zo voor u verschijn. Eeuwig. En dan heb je amen gezegd. En dan nog geen 10 seconden, 10 minuten. Ja, 10 seconden later. Is het al weg. Gemeente, is dat geen onmogelijke strijd? Zoals we de strijd tegen zo'n virus, ja, eigenlijk als onmogelijk kunnen beschouwen. En natuurlijk, er worden allerlei maatregelen genomen en op een gegeven moment ook weer afgeschaald. Maar het is toch allemaal maar behelpen. Is het geen onmogelijke strijd? Hoe kun je er nou verder in komen? Nou, kent u dat verhaal? Misschien is het wel bekend van die piloot. Hij maakte een vlucht met een eenpersoonsvliegtuig en hij zat al op hoogte toen hij opeens ontdekte dat er een rat voor in de cockpit bij hem zat. Hij kon hem precies zien achter de bedrading. En wat was dat beest aan het doen? Hij was bezig die bedrading door te knagen. Hij zat aan de kabel te knabbelen en als die door zou bijten, dan zou straks het hele toestel onbestuurbaar worden en neerstorten. Wat moest die piloot doen? Hij kon de stuurknuppel niet loslaten. Dat simpele vliegtuig had geen automatische piloot. Toen kwam hij op een idee. Hij zette zijn zuurstofmasker op en trok de stuurknuppel naar zich toe en de neus van het vliegtuig kwam omhoog. En dat vliegtuig dat ging steeds hoger vliegen. De piloot bracht het toestel naar grote hoogte, waar de lucht ijler was, minder zuurstof. En wat gebeurde er? De rat viel flauw. En hij hield op met knagen. Hij kon niks meer doen. Kijk, gemeente, dat is het geheim van de heiliging. De heiligmaking. Je kunt gaan proberen om alle ratten in je leven, alle zonden, eigenhandig de nek om te draaien. Die lastige begeerte, die je toch weer bevredigt. Die zonden die aan je trekken, en je geeft er toch weer aan toe. En telkens leid je de nederlaag. Herkent u het? Weet u wat u moet doen? U moet hoger gaan vliegen. Dichter naar de hemel toe. Dichter naar Christus toe. Nauwer met hem leven. Ja, gemeente, zou dat ook de reden kunnen zijn dat die ratten er blijven in je leven? Met de taal van het wasvat, dat je toch telkens weer in de spiegel ontdekt dat je handen vies zijn, je voeten vies zijn, dat het vuil er weer aan zit. Zou het nou niet zijn, gemeente, opdat je dichter, afhankelijker van hem zou leven? Afhankelijk van zijn genade en vergeving, van dat water dat wast en dat hij zelf gegeven heeft. Het wast je schoon van al je zonden. Ja, gemeente, zou het niet zijn opdat u gaat verlangen naar het werk van de Heilige Geest? Want ik zei net, dat wasvat, dat heeft zijn vervulling gekregen met Pinksteren. Toen kwam de Heilige Geest. Misschien zegt u, is dat water niet een keer op? Dat water van Gods vergeving. Nou, weet u, ik heb nog één ding niet verteld over het wasvat. Bij alle voorwerpen die Mozes moet maken en de Israëlieten, krijgt Mozes heel precieze beschrijvingen, aanwijzingen. En we hebben gezien, dat is niet voor niks, dat is omdat die tabernakel eigenlijk de plattegrond van de hemel zelf moet zijn. Dus dat moet er heel precies uitzien, dan mag je niet iets verkeerd doen. Dat is hoe, en God alleen weet het ook hoe het eruit ziet. Dus daarom geeft hij aan Mozes en de Israëlieten heel precieze aanwijzingen. En zo lezen we ook bij al die voorwerpen hoe groot het moet worden. Maar bij één voorwerp niet. Daar staan geen afmetingen bij. En dat is het wasvat. Moet dat klein worden? Of juist heel groot? Mag Mozes dat zelf uitzoeken? Nou, gemeente, natuurlijk heeft Mozes op een gegeven moment het moeten maken. En ja, dan heeft het een bepaalde afmeting. En we weten dat het om een groot voorwerp moet zijn gegaan. Want als later Salomo het koperen wasvat maakt voor de tempel in Jeruzalem, dan wordt dat ook wel de koperen zee genoemd. Nou, dat is een zee, dat is niet maar een bakje. Dat is een zee van water. Dus het moet gegaan zijn om iets van flinke omvang. Maar de maat wordt niet vermeld. En weet u waarom dat is? Gemeente, omdat dat wasvat is voor God een zee van vergetelheid. Waar die al de zonden in doet. En het water van Gods vergeving, gemeente, als je naar hem toe gaat met dat je weer de nederlaag hebt geleden, dat water dan raakt nooit op. Hij zegt nooit een keer, ja, nou is het wel genoeg. Nou kom je weer met hetzelfde, heb je weer dat aan je handen zitten, hou nou eens een keer op. Dat zeggen ouders wel eens tegen hun kind. Nou moet je maar even niet meer in het zand spelen, want je wordt er zo vies van. Nou maar even schoon blijven, je bent net gedoucht. Dat zegt de Heere God niet, gemeente. Elke keer als je komt tot hem, elke keer als je op je knieën moet om het voor hem te belijden, dan wijst hij je niet af, dan wijst hij je niet terug. Dan zegt hij, ja hoor, er is water. Was maar. Het water van zijn bloed. Meent als wij tot hem naderen met die zonden die tegen onze wil in ons zijn overgebleven. En met je innerlijke strijd. Dan is er een zee van vergeving. Oneindig. Die zonde die als een virus je ziek wil maken, die je in zijn greep wil nemen. Gemeente, er is een afdoende middel. De desinfectans van het water van het wasvat. De vergeving van zonde. Ja, gemeente, er is zelfs nog meer. Er is zelfs een vaccin. Het vaccin van de geest. Die in je wil wonen. Om je al meer te vernieuwen, die je hart schoonmaakt en schoonpoetst, die je verlangens, je begeerten verandert, je wil, ja, die je immuun gaat maken, steeds meer immuun gaat maken voor het virus van de zonde. Hoe dat gaat, hoe krijg je dat? Misschien zegt u, ja, dat wil ik graag, dominee. Dat zou nou zo mooi zijn. U hoeft alleen maar hoger te gaan vliegen. Dicht bij de Heer en bij zijn woord. Zo'n leven, gemeente, dat ontstaat daar, ja, waar je het heiligdom binnengaat. En waar je ontdekt, hij heeft een wasvat neergezet. En nou mag ik gaan bidden, het reukofferaltaar. En het wasvat heeft geen maat. Ik mag rein worden. Maar daar maakt u er gebruik van. Of niet? Is dat uw gebed? Dat u het vraagt, Heilige Geest, kom in mijn leven. Wilt u met uw kracht in mij wonen? Want ik heb het zelf niet. Hoe kan ik nou vechten tegen mijn zonde? Reinig mij. Trek de woning van mijn hart en schep in mijn binnenste een rein hart. Een geest die u, Heere Jezus, blijft liefhebben. Weet, is dat uw gebed? Dicht bij de hemel. Hoger vliegen. O bron van het hoogste goed. Was, reinig dan mijn gemoed. Van mijn verborgen zonde. Dat is de weg. Naar hem toe. Amen. Laten we danken. Heere, dat is ons gebed. Bron van het hoogste goed. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Dat hebben we vanmorgen geleerd. Dat heeft u ons willen laten zien, de noodzaak van dit gebed. Ja, de noodzaak van de komst van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Vervul ons hart. Heere, u weet toch wel van onze strijd, van onze moeite in die strijd. U kent toch, Heere, de zwakheid van ons. Wij zijn zwak, weinig kracht. Heere, wilt u uw kracht in ons uitstorten, opdat we heilig leven in de vrezen van uw naam. Wilt u ons op die weg naar u toe, Heere, als we nog hier zijn? Ja, niet helemaal buiten, want we waren vanmorgen hier in uw huis. We waren in de voorhof. Waar het evangelie klinkt, brandoffer staat, het wasvat staat. Rechtvaardiging en heiligmaking. Heere, geef ons hier op deze aarde, in deze aardse strijd, dan de vergeving van u, het water van het bloed van u, Heer Jezus, dat ons reinigt van al onze zonden. En schenk ons ook uw Heilige Geest. Stort het in ons uit, Heer, opdat ook we van binnen nat worden. Heere, zo bidden wij u. Ga met ons mee als we zo naar huis gaan. We danken u, Heere, voor deze heerlijke dag, zondag. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Als we mogen luisteren naar wat u ons zegt opnieuw. Wat u uw gemeente wilt geven, hoe we ook mogen leren van u, van uw woord. En ook van hoe anderen dat woord hebben gehoord en hebben beleden in de belijdenis. Heere, geef dat we er onze winst mee mogen doen voor de eeuwigheid. En tot uw eer. We danken u voor alles wat u gaf. Neem genadig weg wat niet is geweest naar uw wil. Waarmee we ook in deze dienst onze handen, onze voeten hebben bezoedeld. En hoor naar ons gebed. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. U krijgt uw gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heer, het Onze Vader. We zingen het 7e en het 10e vers biddend tot hem. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.